Sterke vrouwen, dat zien we graag bij Marie Mero. Een vrouw die passie en positiviteit uitstraalt en de mensen rondom haar inspireert. En eigenlijk is iedere vrouw sterk, op haar eigen manier. Ik ben Paula en heb in 1971 samen met mijn toenmalige man Jean het bedrijf Rosis opgericht, dat in 2007 tot Marie Mero heeft geleid. Samen met mijn goede vriendin Annemie Struijf vertellen we de verhalen van enkele sterke vrouwen in de Marie Mero familie in deze podcast. In deze aflevering hoor je het verhaal van Sabrina. Na het overlijden van haar man toen ze 35 was, bleef ze achter met hun zoontje van 7. Uit een diep dal van verdriet en rouw moest ze opnieuw herreizen. Dat deed ze, en hoe? Ze richtte onder meer een Facebookgroep op genaamd Nest, voor jonge weduwen en weduwnaars met kinderen. En creëerde een community waarin gelijkgestemden elkaar met één woord begrijpen.
Dag Sabrina.
Dag Annemie.
Dag Sabrina. Jij was 35. Mm-hmm. 35 toen jouw leven compleet veranderde.
Ja.
Je werd weduwe.
Ja.
Ja.
Een jonge weduwe.
Een heel jonge weduwe. Ja. Want wij associëren een weduwe of een weduwnaar heel vaak met oudere mensen. Ja. Maar er zijn ook jonge mensen
heel
die
veel.
Hun partner verliezen.
Heel veel jonge mensen.
Ja?
Ja.
Ja.
Heel veel.
Wat is er gebeurd?
Mijn echtgenoot is overleden toen ik 35 was.
Abrupt?
Aan zelfmoord.
Ja.
Ja.
Dat is heel... Heel heftig.
Heel heftig, ja.
Je hebt een kind.
Ook.
Hoe oud was hij, zij?
Hij was toen bijna 7.
Ja.
Ja.
En wat is dat dan? Als jonge vrouw in een jong gezin, zoiets dat als een, echt een bliksem inslaat.
Je zegt het zelf, het is een bliksem die inslaat.
Ja,
hè?
Echt hè.
Je leven stopt en je moet jezelf terug bij elkaar pakken en... Je moet er terug iets van proberen te maken, maar op een heel andere manier dan je gewend was.
Mm-hmm.
Dus alles verandert. Niks is nog hetzelfde gebleven.
En ook de dood die zo ineens aan de deur komt kloppen.
Ja.
Herinner jij je eigenlijk nog iets van die eerste periode? Want wat gebeurt er dan met de mens?
Automatische piloot. Dat
ja?
is automatisch...
Je schakelt gewoon over naar een andere modus.
Oerinstinct, je volgt je... Ja, ik kan het niet anders zeggen. Je bent automatische piloot. Je schakelt over op je ja, automatische mechanisme. Je ademt, zoals ademen. En ja, dat is iets wat natuurlijk komt. En dat is heel basic, maar het helpt je wel vooruit.
Het is een overlevingsmechanisme.
Ja, ja.
Je blijft functioneren, je blijft ademen.
Ja.
Je blijft ook voor je kind zorgen.
Absoluut.
Lukt dat?
Ja, dat lukt. Dat moet, hè.
Ja.
Dat moet, hè. Dat helpt je wel vooruit.
Ja.
Ja.
Een zelfdoding heeft dan ook nog een extra pijnlijk aspect.
Absoluut. Zeker als je dan in de afscheidsbrief leest dat hij worstelde met 20 jaar lang onstilbare razernij in zijn hoofd. En dat hij het niet meer wou. Hij wou dat dat stopte. En dan dacht ik van, maar waarom heb ik dat nooit geweten?
Ja.
Ik had misschien kunnen helpen.
Ja.
Of ik had misschien andere dingen, ja, andere mensen kunnen inroepen. Hulp halen, hulp. Maar ja, het viel echt als een bliksemschicht uit de hemel.
Maar je verwijst wel naar die brief. Mm-hmm, mm-hmm. Dat wil dus wel zeggen dat je in die brief dingen las die je eigenlijk niet wist.
Nee, nooit geweten dat dat...
Dat er zoveel...
Nee, nooit geweten.
Ja.
Nooit geweten.
Dat creëert, kan ik me voorstellen, nog een extra eenzaamheid van te vernemen dat degene met wie je samenleefde, dat er nog een heel verhaal, een hele dimensie was
achter,
waar je buiten stond.
Daar zat nog een extra dimensie achter, waarvan ik het niet het minste vermoeden had dat dat zo diep zat en zo lang aanwezig was.
Mm-hmm.
En wat doet dat met mij? Wat deed dat met mij? Dat is iets... Dat slaat u achterover. Hè? Dat is ongeloof van... Dat kan niet. Wat is dit? Mm-hmm. Ja, compleet ongeloof. Van, ja, onbegrijpelijk. Dat ik dat niet gezien heb, dat ik dat nooit geweten heb.
Ja.
Dat ik dat ook nooit mocht weten misschien.
Ja.
Gewoon om mezelf, om niet te veel... ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Om mezelf ook niet te belasten. Misschien om ons gezin niet extra te belasten met zijn rugzak. Of met zijn de inhoud van zijn hoofd. Hè?
Ik kan me voorstellen dat met zo'n overlijden, tout court, in welke omstandigheden dan ook, dan ga je een heel gamma van emoties door. Kwaadheid, verdriet, alle onbegrip. Onbegrip. Mm-hmm. Je stelt jezelf in vraag, je moet ook overleven. Die periode van rouw. Die eerste periode van rouw. Hoe lang duurt die?
Oh, de eerste rouw is heel rauw.
Ja.
En dan spreek ik over rouw met AU.
Ja?
Dus rouw is rouw.
Rouw met AU is wel heel, heel pijnlijk.
Heel pijnlijk.
Ja.
Heel, dat is echt die bliksemschicht. Die dan van alles het ongeloof...
Uw huis is kapot.
Ja, kapot. Tot op de fundamenten. Hè.
Ja.
Dus dat is heel rauw, omdat je weet van niks zal ooit nog hetzelfde zijn.
Nee.
Je moet alles terug opbouwen. Maar op dat moment sta je daar niet zo bij stil. Hè. Dat is achteraf dat je daar meer over kan nadenken. Dus je doet maar wat. Hè. Je doet maar wat en je denkt dat je daar goed mee doet. En je probeert en je valt terug. Je botst terug met je hoofd ergens tegen. Maar je blijft verder doen. Ik heb er altijd voor gekozen om verder te doen.
Ja.
Stoppen was geen optie.
Misschien dus verder doen ook wel een gewone manier om overeind te blijven.
Ja, ook. Dat is een automatisme.
Ja.
Zoals ademen. Dus gewoon verder doen.
Ja.
Ja.
Ja. En die eerste rouwen, rouwen dan, als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Wanneer komt daar terug een klein beetje rust in?
Oh, je hebt natuurlijk het rouwen en dan het iets minder rouwen. En dan dat je zo hebt van, oké, het zal me wel lukken. Hè?
Ja.
Eerste rouwen een jaar. Een jaar.
Dat eerste jaar gewoon proberen te overleven.
Dat is puur automatische piloot. Ja, ik durf er ook geen echt jaar op te zetten.
Nee.
Hè? Het is voor elke mens anders.
De tijd helpt wel.
Absoluut.
Het helpt wel dat er een jaar overgaat.
Absoluut.
En dan gaat daar nog eens een jaar over.
Absoluut. Tijd heelt niet alles, maar tijd heelt veel.
Ja.
En tijd helpt effectief. Want als ik nu iemand tegenkom, een jonge weduwe of weduwenaar, dan zeggen wij dikwijls, wacht. Tijd, het wordt beter. Tijd helpt om... Dat is effectief zo.
Dus dat is echt wel waar.
Tijd zorgt ervoor dat die scherpe, rauwe randen, dat die minder scherp zijn.
Mm-hmm.
Dat het ietsje ronder wordt, dat het ietsje minder puntig is.
Mm-hmm.
Maar het blijft aanwezig. Ik bedoel, die rugzak neem je mee. Hè?
Mm-hmm.
Die rugzak, dat krijg je er niet uit. En dat is misschien maar goed ook, want het is een deel van je leven. En het is ook dat wat er gebeurt, is die... ja, wat dat daar gebeurd is, dat zorgt ervoor dat je een ander mens... Dus het is een deel van jezelf waar dat je mee aan de slag moet.
En ben jij nog dezelfde Sabrina als voor het gebeurde?
Nee.
Je bent iemand anders geworden.
Toch een zeker stuk veranderd. Uiteraard zullen wel zaken hetzelfde blijven. Hè?
Ja.
Maar ik leef nu meer vanuit mijn buikgevoel.
Ja.
Ik durf naar mijn buik luisteren. Ik durf naar mijn gevoel luisteren. En vroeger was het meer beredeneerd.
Ja.
En nu probeer ik mijn keuzes die ik maak in het leven, probeer ik af te toetsen aan wat zegt mijn gevoel.
Ja.
Zegt mijn gevoel, het is goed? Spring. Doe het.
Ja.
En dat kan je zelden... Ja, ik heb er geen slechte ervaring mee.
Ja.
Ik bedoel, het doet mij deugd om mijn buikgevoel te volgen.
Ja.
Ja.
Hoeveel jaren zijn er sindsdien verlopen?
Bijna 12.
Sinds die fatale dag?
Ja, bijna 12.
12 jaren.
Ja.
Zou je kunnen zeggen dat het nu allemaal een plaats heeft gekregen?
Nee.
Nee? Is dat nooit af, dat werk?
Dat durf ik niet zeggen. Ik kan alleen voor mezelf spreken.
Ja.
Is dat ooit af een plaats? Ja. Maar er is natuurlijk bijvoorbeeld een liedje op de radio... Een programma op tv, een zin, iets wat je hoort. Dat zorgt er altijd voor dat je terug een beetje gecatapulteerd wordt. Dat er terug wat emotie opduikt. dat er altijd een link is met wat er gebeurd is, mm-hmm. maar het is minder heftig. Mm-hmm. Dus een plaats krijgen, ja. Mm-hmm. Verwerkt, ja. Maar het is nooit afgesloten. Mm-hmm. Er is altijd, je draagt dat mee voor de rest van je leven. Mm-hmm. Dat zit in je rugzakje en soms komt dat er terug uit.
Ja.
En dat mag, hè.
Ja.
Dat mag.
Maar ik zei het daar net al, een partner verliezen. Wij associëren dat toch wel heel sterk, denk ik, met een zekere leeftijd.
Ja.
Voor een jonge vrouw zoals mm-hmm. jij, 35 jaar... Mm-hmm. weduwe worden, mm-hmm. Daar weten we toch niet zo goed blijf mee.
Nee, het is bijna een taboe nog. Hè?
Is het zo? Heb je dat soms zo ervaren?
Een taboe misschien niet, maar de mensen weten niet goed wat ze moeten zeggen, hoe ze daarmee moeten omgaan. Met de dood in het algemeen.
Mm-hmm. Is dat zo?
Ik vind dat dat moeilijk is in onze samenleving.
Ja.
Verdriet, rouw, overlijdens... Dat is toch altijd moeilijk om daarover te praten. Hè? Van wat zeg je tegen iemand hè, die je gaat bezoeken, wiens echtgenoot net overleden is? Wat zeg je daartegen? Mm-hmm. En stel dat die mevrouw begint te wenen. Wat doen we dan? Mm-hmm. Dat lijkt zoiets. Ja.
Heb je dat zelf ook ervaren?
Ja, toch wel.
Dat mensen... Ja. Een beetje bang waren van de situatie of jou niet zo goed durfde te benaderen?
Ja, dat had altijd iets speciaals. Hè? Je was zo precies een vreemde eend. Hè?
Ja.
Ja, het is iets dat niet veel voorkomt. Ogenschijnlijk niet veel voorkomt. Ja, daar worden ook geen reportages aan besteed of daar worden geen boeken over geschreven. Dus de mensen kennen het niet. Mm-hmm. En dan ineens komen ze met iemand hè, in contact wiens echtgenoot overleden is. Oei, je echtgenoot is overleden. Oei, sorry. Ander onderwerp.
Ja. Ja, mensen denken soms dat door er rond te gaan mm-hmm. of door er niet over te spreken, dat ze jou dan kunnen sparen.
Ja.
En misschien zichzelf ook een beetje kunnen sparen.
Ik twijfel er niet aan dat het goed bedoeld is.
Ja.
Het zal altijd goed bedoeld zijn.
Ja.
Maar het doet soms ook deugd om erover te praten.
Ja.
En het dan weer uit de weg gaan. Ja, soms doet het deugd om eens... verschillende keren uw verhaal te vertellen.
Ja.
Dat is ook een vorm van verwerking.
Ja.
Ja.
Waar heb jij veel aan gehad? Vooral in die eerste moeilijke jaren, in de rauwe jaren.
Goh.
Wat deed jou deugd? Kan je dat nog herinneren? Welke reacties jou het meest plezier deden? Of welke aanpak?
Bijvoorbeeld mensen die je kommetje soep brachten.
Ja.
Of mensen die langskwamen om gewoon gezelschap te houden. Heel gewone dingen, hè? Niks groots of niks speciaals. Heel gewone dagdagelijkse dingen.
Wat je daarnet zei, dus dat ze komen, ze niet bang zijn van jou.
Komen en gewoon normaal doen.
Ja.
Ja, gewoon, het leven gaat ook verder.
Ja.
Hè?
Ja.
Normaal, doe normaal. Ja. En probeer zo. En als we het erover willen hebben, laat het gewoon gebeuren. Eigenlijk moet je niet veel zeggen, je moet vooral luisteren.
Ja.
Dat doet eigenlijk het meest deugd, dat je je verhaal kan doen. Je moet niet denken van, oei, wat moet ik nu gaan zeggen als dat gebeurt? En wat moet ik nu? En stel dat ze begint te wenen, hoe moet ik mij gaan gedragen? Wat moet ik zeggen? Laat dat los.
Mensen denken vaak dat ze moeten helpen of antwoorden moeten bieden of oplossingen moeten aanreiken. Nee, maar daar gaat het niet om.
Het gaat gewoon om er zijn, om er te zijn en om te luisteren.
Ja.
Gewoon aanwezigheid.
Ja.
Dat is enorm... troostend.
Ja.
Ja. Heel banaal, hè, maar gewoon aanwezigheid.
Ja, en dat is in C niet zo moeilijk, maar ik denk dat we af moeten van dat idee dat wij in zo'n situaties mensen kunnen helpen of oplossingen aanreiken.
Dat hoeft niet, want daar is geen oplossing. Ja. Daar is geen... Je kan niet helpen, maar wel door er te zijn. Maar je moet niks zeggen, je moet geen oplossingen bieden. Mm-hmm.
Je was een jonge weduwe. Mm-hmm. Ook een jonge moeder.
Ook,
Hoe leg je zoiets uit aan een kind?
Goh. Ja. Dat is heel moeilijk, hè.
De ene dag is die er nog en de andere dag is die er niet meer.
Ja, klopt. Dat is een verschrikkelijke opdracht, hè. Dat is een verschrikkelijke opgave om dat te moeten doen, hè. Ja, wat zeg je dan? Papa had een beestje in zijn hoofd en hoe zeg je dat? Papa was een beetje... Ja, ik zeg dat nu... Ik heb dat nu niet zo... Ik weet ook niet meer hoe dat ik dat gezegd heb, maar... komt erop neer van, je bent een beetje, ja, een beetje ziek in je hoofd. Hè?
Mm-hmm.
Allee, dat klinkt nu heel ja, negatief, ziek. Ja. Er is iets in je hoofd dat... Er ontspoort iets in je hoofd. Sowieso.
Ja.
Ik zou het misschien geen ziekte durven noemen, maar er ontspoort iets. Er is iets, dat, er is iets wat niet werkt.
Ja.
Iets wat anders werkt dan, dan bij anderen.
Ben je boos op hem geweest?
Boos? Ja, uiteraard. Hè. Je gaat door alle gevoelens, alle stadia van rouw. Hè. Dan denk ik aan dat schema van Elisabeth Kubler-Ross.
Ja, het blijft overeind.
Ja, dat blijft overeind. Misschien niet in die volgorde.
In het begin het niet willen weten, negeren. Hopen dat je wakker wordt en dat het allemaal niet gebeurt. Iets kwaad zijn.
Ja, ik heb dikwijls gedacht van... Zelfs gaat hij met zijn boekentasje terug binnenkomen. Hè?
Ja.
Dat is zo dat je denkt. Of ik sta in de badkamer. Ik dacht dat ik hem in de spiegel zag. Ja. Dat je zo denkt van, ik ben hier gek aan het worden.
Ja.
Dus dat doet heel, heel vreemde dingen met jou.
Wat jij nu vertelt is wel iets heel universeel.
Ja, ja.
Maar je weet het soms niet, omdat we er zo weinig over weten. Je denkt, word ik gek? Ja. Ik heb hem gezien.
Ja, ja, ja. En dat is gewoon... Ja, fata morgana. Dat is een illusie. Maar dat is het verlangen naar. En dat wordt dan precies echt... Dat is heel gek. Heel gek, heel vreemd. Heel chockerend ook.
Ja.
Dat is zo ineens in een droom. En dan blijkt dat dan realiteit. Ja. En dat is dan weg.
Ja.
Of dat beeld is weg. Die persoon is echt weg.
Ja.
Heel, heel vreemd. Dat was in het begin vooral.
Ja.
Dan wordt het terug normaler... Kan je terug wat meer beginnen leven?
Je hebt wel iets heel bijzonders gedaan. Want eigenlijk ben je met dat jong weduwschap aan de slag gegaan.
Ja.
Je moet op een of andere manier gevoeld hebben van... Ik sta hier niet alleen in. Terwijl je er alleen voor stond.
Ja.
Hoe is dat idee eigenlijk gekomen om naar lotgenoten te gaan zoeken?
Heel toevallig via Facebook, dus op internet,
ben
ik in contact gekomen met lotgenoten, ook jonge weduwen.
Ging je daar dan naar op zoek?
Nee, ik herinner me niet meer hoe dat precies gegaan is, maar ineens, dat was een groep ergens. En op een gegeven moment, je gaat, hoe zou ik het zeggen, je zoekt aansluiting bij een groep, omdat je op dat moment daar behoefte aan hebt.
Ja.
Dus op dat moment ben ik in contact gekomen met lotgenoten, met weduwen.
Ja. Die allemaal... het ook op een jonge leeftijd
absoluut
hadden meegemaakt.
Echt jonge weduwen. Ja. Dus twintigers, dertigers.
Ja.
Allemaal leeftijdsgenoten, lot- en leeftijdsgenoten. Ja. En we hadden een keer samen afgesproken, ergens op het terrasje iets eten, van elkaar eens wat beter leren kennen. En ineens kregen wij het idee van, wat als wij ons verbond, hè? Als wij ons contact met elkaar, wat als we dat nu eens in een groep gooien op Facebook, en waar andere mensen ook erkenning, herkenning, troost, een soort van inspiratie in vinden. Van het wordt beter. He, vertrouw de tijd, het wordt beter. In het begin is het heel rauw, maar tijd helpt. En dan hebben wij een groep gemaakt.
Een Facebookgroep.
Een Facebookgroep, een gesloten Facebookgroep.
Ja.
En ondertussen zijn we al zoveel jaren verder... En zitten wij aan bijna 900 leden.
Dat is veel, hè?
Ja, dat is veel en niet veel.
Ja, maar het geeft toch wel aan dus dat er nog heel veel andere mensen met diezelfde behoeften zaten aan erkenning en herkenning.
Ja, en het lezen van...
Ja.
Oh, bij jullie is dat ook zo.
Dat is geruststellend,
hè? Ik ben niet abnormaal. Ja. Ik ben niet aan het gek worden.
Ja.
Van, dat is normaal. Ik moet gewoon de tijd even... Vertrouwen op de tijd dat het zo is en dan betert het wel.
Eigenlijk ben jij vanuit je verdriet heel constructieve dingen gaan doen.
Ja, omdat mijn zoon op een gegeven moment zei... Mama, ik ben het enige kindje op de wereld zonder papa.
Oh.
En ik dacht zo van... Oh, dat is niet zo. Maar hoe kan ik hem dat duidelijk maken?
Ja.
En dus vanuit dat contact met die andere weduwe, ook die andere kinderen... hebben dat eigenlijk in een groep gegoten. En in het begin hebben wij hele leuke dingen gedaan samen. Hebben die kinderen elkaar ook leren kennen. En ik heb gemerkt voor mijn zoon dat dat een heel troostende gedachte was.
Ik ben niet alleen.
Voilà. Ja.
Met dit verdriet, met deze pijn.
Er zijn er nog heel veel in Vlaanderen. Ja, omdat zo'n groep vooral Vlaamstalig. Er zijn er nog heel veel in Vlaanderen bij wie het ook overkomen is.
Ja.
En ergens maakt dat deel uit van uw verwerkingsproces.
Ja.
Die herkenning, troostend van, oké, het is niet alleen hier. Het is ook daar en daar en daar. Want 900 leden, dat is veel en niet veel. Dat is maar het topje van de ijsberg.
Ja.
Want wie zegt dat iedereen ons vindt?
Ja.
Of daar behoefte aan heeft?
Ja.
Of
maar op zoek gaat in Facebook.
Niet gezegd,
misschien zoekt die andere manier of geen manier.
Of geen,
of weet hij het niet.
Nee, het is vrijblijvend, uiteraard.
Maar in zekere zin ben jij wel een rouw- en verdriet-experte geworden vanuit je persoonlijke ervaring.
Ja, ja, een ervaringsdeskundige.
Een ervaringsdeskundige, zeker wel.
Ja, ja, dat is waar.
Met een heel grote wijsheid opgebouwd vanuit ervaring rond rouw en verlies.
Omdat je het zelf hebt meegemaakt. Hè?
Ja.
Ja. Dat is waar. Ik zou het nu zo niet durven noemen, experte, maar je hebt het meegemaakt. Je hebt het doorgemaakt. Je hebt de ervaring en je hebt er ook iets mee gedaan.
Heb je nog plannen om met dat thema aan de slag te gaan?
Ah, wel, ik zou heel graag, en de plannen zijn redelijk concreet. Ik moet alleen nog de tijd vinden om het uit te voeren. Ik zou heel graag spreker worden op begrafenissen. Omdat ik werk ook heel graag, ik ben taalkundige van opleiding. Ik werk heel graag met taal. Ik geef nu Nederlands aan anderstaligen. Dus ik ben daar dag in, dag uit mee bezig. En ik heb gemerkt dat taal ook heel troostend kan zijn.
Ja, woorden.
Woorden,
kunnen
tekst.
Kunnen troosten.
Ja. Ja. Niet alleen muziek, of de muziek, maar ook het lied, hè, dat ook uit woorden bestaat. Een gedicht bestaat uit woorden. Maar ook gewoon mensen die met jou praten. Al die woorden. Woorden kunnen heel troostend zijn.
Ja.
Dus ik zou graag andere mensen iets troostend kunnen aanbieden vanuit mijn eigen ervaring. Een hele mooie tekst schrijven bijvoorbeeld en die op een passende manier voorlezen. Die ook afgeven, dat de mensen die kunnen herlezen. Op een passende manier een uitvaart begeleiden.
Is heel waardevol.
Ja, ik zou het heel graag doen.
Ja.
Of het emotioneel lukt, weet ik niet. Ik bedoel, omdat je daar straks vroeg van, heeft het een plaats? Ja. Maar als je dan terug op een begrafenis bent, ik weet niet wat er met mij gaat gebeuren. Lukt het? Lukt het niet? Geen idee. Maar ik wil het wel graag proberen.
Sabrina, echt waar. Ik meen dat uit de grond van mijn hart. Ik denk dat jij dat moet gaan doen.
Ja, ik weet het. Ja,
omdat ik denk, zoals ik jou nu hier zie zitten, jij hebt iets heel wijs, troostend. Je hebt de gave van het woord. Je straalt troost en zachtheid uit. Ik denk echt dat mensen daar heel veel aan kunnen hebben als jij dat zou doen.
Ik hoop het. Ik zou het wel graag doen. En ik ben er echt van overtuigd dat woorden zoveel betekenis kunnen, troost en betekenis kunnen bieden.
Ja.
Zeker als je er achteraf nog naar kan teruggrijpen.
Ja.
En ik merk, want de uitvaart van mijn man, die was heel sober, maar heel mooi. Mooie muziek, mooie teksten. En dan ben ik heel blij omdat we dat toen zo gedaan hebben.
Ja.
Want ik stond erop om zelf iets te zeggen. Ik stond erop om zelf de muziek uit te kiezen. Om zelf de teksten mee vorm te geven.
Sterk.
Oh, ik vond dat zo... Ja, ik ben er heel blij om. Het was niet gemakkelijk, absoluut niet. Maar dat was ook een soort van afscheid. Ik zat mee in dat... Dat was een persoonlijk afscheid.
Ja.
En ik denk dat als ik mijn ziel... Allee, als ik iets doe, leg ik daar ook mijn ziel in. Hè? Ook in het lesgeven, in alles wat ik doe. En als je dan mensen kan helpen om die laatste, om die uitvaart zo mooi te maken, met de passende muziek en de passende teksten, passende woorden. Ik denk dat dat een heel mooi cadeau is van de overlevenden aan de overledenen.
Ja.
Ja.
En sterker nog, denk ik zelfs, dat een mooi afscheid, en dat is echt ook wel bewezen, een mooi afscheid is ook een enorm hulpmiddel bij de rouwverwerking.
Absoluut.
Dus als dat mooi gedaan is, dan krijg je eigenlijk een heel goede opstap om die rouwverwerking zo goed mogelijk door te worstelen.
Mm-hmm. Absoluut, ik ga volledig akkoord.
Ja. Ja. Sabrina, ik wens vooral anderen ook rondom jou toe dat jij nog die stap gaat zetten.
Ja, maar ik ga hem, vroeg of laat zet ik hem.
Ja.
Vroeg of laat zet ik hem, maar ik ben niet zo'n... ik heb het zo als soms moeilijk om uit mijn comfortzone te stappen en iets te doen wat ik anders... Het is zo helemaal anders, hè. Zo dat zelfstandige statuut. Het stuk van hoe ga ik dat dan combineren en kan ik daarvan leven. En zo meer de praktische. Maar mijn gevoel zegt dat het wel gaat goedkomen.
En daarnet hoorde ik u zeggen, ik heb geleerd om mijn gevoel te volgen. Dus dat is een goede raadgever.
Ja, absoluut. Dus ik ben ervan, ik ga het doen. Het is alleen het juiste moment afwachten, denk ik. Ja.
En mijn gevoel zegt, Sabrina... Doen. Jij gaat dat ongelooflijk goed doen.
Dank je wel, Annemie.
Ik dank je voor dit gesprek.
Graag gedaan.